gemeente, vanavond zijn tijdens de dienst de beide zijdeuren gesloten. En de collecte is vanavond bestemd voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, aan het begin van deze laatste kerkdienst in het jaar 2001... lees ik u de namen van degenen die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen. Dat zijn er, gelet op de grootte van onze gemeente, opvallend weinig. Maar ook die weinigen bewijzen de waarheid dat de dood tot alle mensen doorgegaan is. Op 21 april overleed broeder Jan-Pieter Wiegel in de leeftijd van 74 jaar... Op 8 juni stierf Hubrecht Schellevis, oud 79 jaar. En op 26 juni stierf Andries Knape, 62 jaar oud. We gaan samen zingen Psalm 89, het 19e en het 20e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. En gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt, 19 en 20. Van Psalm 89. Gemeente, wij gaan met elkaar lezen uit het woord van God wat we vinden in het vierde hoofdstuk van het boek Genesis. Genesis 4, terwijl wij dan na de schriftlezing zingen het laatste vers van Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. 73, vers 14. Genesis 4. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw en zij werd zwanger en baarde Kain en zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. En zij viel voor te baren zijn broeder Abel en Abel werd een schaapherder en Kain werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kain van de vrucht van het land de Heere offer bracht. En Abel bracht ook van de eerstgeborene van zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zeide tot Kain, waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet indien gij wel doet verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u en gij zult over hem heersen. En Kain sprak met zijn broeder Abel. En het geschiedde als ze in het veld waren dat Kain tegen zijn broeder Abel opstond en hem doodsloeg. En de Heere zeide tot Kain, waar is Abel uw broeder? En hij zeide, ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide, wat hebt gij gedaan? Er is een stem des bloeds van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. En Kain zeide tot de Heere, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Doch de Heere zeide tot hem, daarom al wie Kain doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kain, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kain ging uit van het aangezicht des Heeren en hij woonde in het land Not tegen het oosten, ten oosten van Eden. En Kain bekende zijn huisvrouw en ze werd bevrucht en baarde Henoch. En hij bouwde een stad en noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon Henoch. En aan Henoch werd Hirad geboren en Hirad gewon Meguiael. En Meguiael gewon Methusael en Methusael gewon Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen. De naam van de eerste was Ada en de naam van de andere Zilla. En Ada baarde Jabal, deze is geweest een vader dergenen die tenten bewoonden en vee hadden. En de naam van zijn broeder was Jubal, deze was de vader van alle die harpen en orgelen hanteren. En Zilla baarde ook Tubal-Kain, een leermeester van alle werker in koper en ijzer. En de zuster van Tubal-Kain was Naema. En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Zilla, hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech. Neem ter oren mijn reden. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn buil. Want Kain zal zevenvoudig gewroken worden. Maar Lamech 70 maal 7 maal. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zij baarde een zoon en noemde zijn naam Set. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel, want Kain heeft hem doodgeslagen. En aan deze Set werd ook een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen.
Thank you.
Gemeente, laten wij vanavond ons geloof belijden met de woorden van de belijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de één geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Gemeente, u vindt het woord van God voor de prediking vanavond op twee plaatsen in het woord van de Heere in hoofdstuk 4 van Genesis, van het boek Genesis. En daarvan in het eerste deel van vers 19 en in hoofdstuk 5 van ditzelfde Bijbelboek in het eerste deel van vers 22. Genesis 4 vers 19a en Lamech nam zich twee vrouwen. En Genesis 5 vers 22a en Henoch wandelde met God. Laten we samen bidden. Heere, nu wij aan de avond van deze laatste dag van dit jaar bij elkaar zijn en opnieuw naar uw goddelijk woord mogen gaan luisteren, willen we, niet omdat het altijd gebruikelijk is, omdat dat de gewoonte is, althans laat het zo niet zijn, maar omdat het betamelijk is en vervolgens ook omdat het niet anders kan, omdat u niet anders geven wilt wat we nodig hebben dan in de weg van het ootmoedig gebed. U wilt er van den huize Jacobs om gebeden zijn. Daarom willen wij eerst tot u komen, Heere, en uw aangezicht zoeken. Laat het ons inderdaad een behoefte mogen zijn om tot u te naderen. Om tot u te naderen, Heere, om van u een zegen te bidden over deze laatste kerkdienst en deze laatste woordbediening in dit jaar. Om van u te vragen dat u geven wilt dat alle dingen met orde en met stichting mogen verlopen en dat we niet gehinderd worden. Niet door dingen van buiten, letterlijk, maar ook niet door dingen van binnen. Maar dat wij hier in alle rust bij elkaar mogen zijn, Heren, om te horen naar datgene wat u ons vanavond hebt te zeggen. Heren, als we dan deze dingen van u bidden, als we van u vragen dat gij ons bezoeken wilt met uw heil, laten we daar dan tegelijkertijd diep bij beseffen dat we ook nu weer vragen om een onverdiende zegen. Als we trouwens terugblikken op het jaar dat voorbij gegaan is en we nemen ons eigen leven nog eens in ogenschouw en we gaan nog eens na, eerlijk, wie wij geweest zijn en hoe ons leven geweest is, wie we hadden moeten zijn en hoe ons leven had moeten zijn, wat onze daden waren, en wat anders had gemoeten, wat onze woorden waren, waarbij ook zo heel veel niet deugt, wat onze gedachten waren, waarvan ook zoveel voor u niet kan bestaan. Als we zo ons eigen leven nog eens nagaan, heren, in het licht van uw heilige wet, dan moeten wij inderdaad toch wel belijden en erkennen dat we geen enkele zegen hebben verdiend. Nee, integendeel, als we zouden krijgen wat we verdiend hebben, dan was dat woord van u er niet eens meer voor ons. Geen woord van vermaan, maar ook geen woord van lok, van nodiging, van uitnodiging, van gunst, van zaligheid, van leven. We zouden het zonder moeten stellen, heren. Eén ding zouden we nog uit uw mond hebben gehoord en dat was het gaat weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. En we zouden ook gegaan zijn, we moesten wel. Aan dat woord kunnen we geen weerstand bieden, heren, ook al zouden we dan nog zo roepen om genade, maar dan is het te laat. Als u geeft wat we verdiend hebben, zoals u dat doen zult op de laatste dag, op de jongste dag, de dag van uw wederkomst, als alle mensen voor uw aangezicht geplaatst worden, die dag die we nog verwachten, die dag die tegelijkertijd het hoogtepunt van de verheerlijking en van de glorie van de zaligmaker zal wezen, omdat hij dan het volle loon op zijn arbeid zal krijgen en zijn kerk volkomen zal verlossen. Heren, als gij het op die dag zoudt doen, dan zijn wij nu al waard dat u het nu reeds doet. Wij bidden van u dat u ons daar diep van doordringen wilt, zodat we ook echt vanavond iets kennen van de verootmoediging voor u. Van het schuldbesef, dat kan op een oudejaarsavond toch eigenlijk ook niet ontbreken, heren. Wij die u op het hoogst misdaan hebben, we zullen ons dat toch ook heel goed moeten realiseren en ons daarom ook tegenover u de heren diep hebben te buigen. Heren, als het dan gaat om wat wij verdiend hebben, dan kunnen we nergens op rekenen. Althans niet op zegeningen en gunst bewijzen, maar nochtans, o God, omdat u genadig bent, omdat u het gezegd hebt dat u het ook nooit doet om mensen en om de wil van mensen en om het gebed van mensen en om de waardigheid van mensen, maar dat u het altijd doet en gedaan hebt om uw grote naams wil, wilt u ons daarom vanavond dan ook toch nog een zegen geven. Laten de schriften mogen opengaan. Laten we in het licht van de schriften onze tijd mogen verstaan. Laten we in het licht van de schriften ook mogen zien dat uw genadewerk er in alle tijden, Gode zij dank, is. En laat het onze hartelijke begeerte dan mogen zijn, heren, dat dat genadewerk ook ons persoonlijk, ondervindelijk niet onbekend zal mogen zijn of blijven. Als het tot nog toe dat wel was, heren, trek ons dan vandaag nog. Laten we het jaar niet uitgaan zonder de waarachtige genade Gods in Christus. En als we die genade kennen mogen, ook in dat afgelopen jaar er ondervinding van hadden, heren, betoon het dan nog een keer dat u die genade verheerlijkt. We denken aan degene die niet meer bij ons zijn, die heen gegaan zijn. Heren, we staren hen na als mensen die met ons geleefd hebben, ook bij de gemeente gehoord hebben, maar die uit de kring van de gemeente en ook uit de kring van hen die hen lief waren zijn weggenomen. En we bidden voor de achterblijvenden, heren, als ze zeker ook op een dag als deze nog weer aan het verlies dat ze geleden hebben zeer duidelijk worden herinnerd en als verdriet daarover opnieuw wordt beleefd. Gedenk ze in uw genade, heren. En leer ons allen sterven voordat wij moeten sterven. Sterven aan onszelf, sterven aan onze eigen verwachtingen. Sterven aan onze eigen gerechtigheden. Dat we alles kwijtraken, heren. om te worden wat we zijn, behoeftige en boetvaardige zondaren, die van genade leren leven. En die omdat als we van genade leven, zo ook het leven, het nieuwe leven deelachtig werden. Schenk ons dat. En wilt u gedenken, Heere, aan alle die opnieuw inleven wat het is om verliezen te hebben geleden, vroeger of later, die er op een dag als deze weer heel duidelijk bij stilgezet worden. Heere, de lege plaats. Ach, onder andere omstandigheden dan ik kan de herinnering wel eens vervagen, maar er zijn van die momenten in het jaar waarop de herinnering weer heel levendig en pijnlijk en schrijnend kan zijn. Wil dan bijzonder ook sterken en troosten. En de weg naar uw genadetroon maar openen. Om daar uit te storten, het angstig hart. Om daar de toevlucht te nemen en daar te schuilen. Heere, wij bidden van u dat u in gunst op ons neer wilt zien. En dat u zich wilt ontfermen over ons zoals we hier in de kerk zijn. Denk ook aan hen die met ons meeluisteren. Denk aan onze zieken. Denk aan allen die een weg van beproeving gaan. Laat u niet onbetuigd, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu samen zingen uit de 11e psalm. Psalm 11. De versen 2, 3 en 4. Dus wordt gewis in het veilig samenleven de grondslag van het vertrouwen omgerukt. De alwijze God beproeft wel eens de oprechte en tuchtigt hen. En rechtvaardig is de Heer in al zijn handel. 2, 3 en 4 van Psalm 11. Gemeente, wij gaan vanavond terug in onze gedachten naar de eerste periode van de geschiedenis van deze wereld en van de bewoners van deze wereld, de tijd zelfs voor de dagen van de zondvloed. En wij letten daarbij op twee tijdgenoten, twee mensen die in dezelfde tijd leefden dus, die allebei afstammelingen waren van Adam, maar die toch een hele verschillende levensweg hebben gekend en een hele verschillende koers zijn gevaren. Twee mensen die ook een heel groot contrast met elkaar vormden. Ze waren allebei in lijn van afstamming de zevende vanaf Adam gerekend. De een via de oudste zoon van Adam, Kain, en de ander via de derde zoon van Adam, want de tweede was overleden, vermoord door zijn broer. En in de plaats van die tweede hebben ze toen nog een andere gekregen, Seth. In de lijn van die Seth is de andere, de zevende van Adam, afstammend. Twee tijdgenoten, maar wat een geweldig contrast tussen die twee. En het is maar niet alleen een contrast uit die tijd, maar je komt dat in alle tijden tegen. Je komt dat vandaag de dag ook tegen. Eerst Lamech, uit de linie van Kain, waar hoe langer hoe meer de Heere buiten het leven is gezet. God wordt daar niet gediend. Dat is begonnen bij Kain zelf en dat heeft zich voortgezet in zijn nageslacht. Hoe langer hoe meer is in die lijn van Kain openbaar gekomen dat de mensen zijn vervreemd, totaal vervreemd van hun schepper. En een zeker hoogtepunt, of je moet het misschien wel dieptepunt noemen, is bereikt bij die zevende in de afstammingslijn van Adam. Lamech. Lamech die zelfstandig, heel eigenmachtig Gods inzettingen verandert betreffende het huwelijk. Die in plaats van zoals God het bedoeld heeft, één man en één vrouw samen in een verbond voor het leven, twee vrouwen neemt. En die zich helemaal niet afvraagt hoe God daarover denkt, dat deert hem niet, die gedachte komt niet eens in hem op, want God is voor hem geen levende werkelijkheid. Hij doet dat gewoon. Lamech nam zich twee vrouwen. Waarom deed hij dat? Ja, wie zal dat zeggen? Je kan veronderstellen dat Lamech van gedachte was dat één vrouw voor hem niet genoeg was. Zulke mannen schijnen er te zijn. Je kan ook veronderstellen dat Lamech gewoon wilde laten zien dat hij dwars tegen al de dingen van de traditie in wilde gaan en dat hij nou eens wilde laten weten aan iedereen en aan de hele omgeving dat de mens in zijn gedachten autonoom is. Dat hij zijn eigen meester en zijn eigen wetgever is. En dat hij zich van niets en van niemand iets wenst aan te trekken. Ook van God niet. En dat bewijst hij dus. Dat hij zich ook van de inzettingen die de Heere gegeven heeft en van Gods plan met de mensheid eigenlijk helemaal niks weten wil. Polygamie. Twee vrouwen. En daarmee opent hij een deur die nooit meer gesloten is. Als Lamech begint aan de huwelijksordinantieën van de Heere eigenmachtig te tornen, door zich naast Ada ook nog Zilla tot vrouw te nemen, dan is daarmee het begin gezet van veel huwelijks ellende. De ondermijning van het huwelijk is daarmee ook heel duidelijk begonnen. En niet alleen de ondermijning van de relatie tussen man en vrouw, maar ook de ondermijning van het gezinsleven en de ondermijning van de hele samenleving, van de hele maatschappelijke structuur. Dan komt overal de klad in Want dan worden op deze manier, op dit terrein in ieder geval al heel duidelijk, de fundamenten ondergraven. God heeft zijn inzettingen in den beginnen niet voor niets gegeven zoals hij ze gegeven heeft. Daar zit ook goddelijke wijsheid achter. En als een mens denkt het beter te weten dan God, dan bewijst hij daarmee zijn eigen dwaasheid en dat zal de praktijk hem dan ook wel leren. Lamech heeft ook nog op een andere manier te kennen gegeven dat God in zijn leven geen enkele plaats meer heeft en geen enkele functie meer vervult. Want ten aanhoren van zijn twee vrouwen, en hij roept ze er zelf heel nadrukkelijk bij in vers 23, en Lamech zeide tot zijn vrouwen, Ada en Zilla, hij wil dat ze naar hem luisteren, ten aanhoren van die twee vrouwen laat hij zijn lied horen, en geeft hij te kennen dat hij zichzelf wel weet te redden. Hij is een keer beledigd. Op een of andere manier is er een vechtpartij geweest tussen Lamech en tussen een ander. Nou, dat heeft die tegenstander van Lamech geweten. Die heeft het met zijn dood moeten bekopen dat hij het een keer aangedurfd heeft om Lamech een wond toe te brengen. En nog eens een keer is er iemand geweest, een jonge man, die Lamech ook een vuistslag heeft gegeven, waardoor hij een buil opliep. Nou, die heeft het ook geweten. Want Lamech heeft zich ook aan die jongen gewroken en die is er ook niet meer. En daar is Lamech maar wat trots op. En dat brult hij uit ten aanhoren van zijn vrouwen, die het goed moeten weten dat ze met zo'n stoere kerel getrouwd zijn. Als iemand maar de vinger naar hem uit durft te steken, dan is Lamech gereed om zichzelf te wreken. En dan heeft hij God niet nodig. Kain moest nog op God wachten. Kain moest nog wachten totdat de Heere zijn woord waar zou maken. Wie Kain dood zal zevenvoudig gewroken worden. Lamech is niet van plan daar ooit op te wachten, want hij heeft zelf al de mogelijkheden aangegrepen om zichzelf te wreken. Hij heeft God daar ook helemaal niet bij nodig. Hij is immers zijn eigen baas. Hij is immers de autonome mens. De mens die het zelf allemaal regelt en het zelf allemaal beslist. En daarbij wordt hij geholpen door zijn jongens, door zijn zonen. Want dat zijn pintere knapen. Dat zijn uitvinders. Die hebben hem ook aan een zwaard geholpen. Die derde zoon van hem, Tubal-Kain, een werkmeester, de eerste in allerlei gereedschap en in wapentuig. En behalve dat zijn derde zoon hem daaraan geholpen heeft, hebben die andere jongens ook heel wat gepresteerd. En dat bevordert de eigendunk van Lamech mee ook in niet geringe mate. Jabal, zijn oudste, is de uitvinder van tenten geweest. Jubal, die heeft Lamech het genoegen geschonken van muziekinstrumenten. En dan die Tubal-Kain, die man die gereedschappen weet te produceren. Wat is het leven van Lamech op deze manier door de uitvindingen van zijn zonen op een hoger niveau gekomen? Betekent dat laatste dat uitvindingen nou altijd per definitie verkeerd zijn? En dat christenen er geen gebruik van mogen maken, niet van een tent en niet van muziekinstrumenten en niet van gereedschappen, omdat de uitvinders daarvan uit de lijn van Kain kwamen, uit het goddeloze geslacht. Nee, dat zou roomser willen zijn dan de paus. Maar het is wel opvallend, dat de eerste uitvindingen gedaan zijn in de linie van Kain. Zou dat ook wat te zeggen hebben? Ik denk dat dit de sprake daarvan is. Dat de duivel altijd op de loer ligt en altijd gereed staat om de op zichzelf onschuldige uitvinding, hoor wat ik zeg, de op zichzelf onschuldige uitvinding, want het is een uitvinding. Het is niet iets wat de mens zelf bedenkt, maar het is iets wat God al lang bedacht heeft en wat hij in zijn schepping gelegd heeft en wat de mens eruit mag halen, uit mag vinden. Maar het is ten diepste Gods werk. Maar ik wil wel zeggen dat we er goed op bedacht moeten zijn dat de duivel op de loer ligt om de op zichzelf onschuldige uitvindingen altijd te gaan misbruiken en de mensen ertoe te brengen om ze met hem mee te misbruiken. We krijgen in datgene wat de schrift ons over deze Lamech zegt een indruk van de tijd waarin hij leefde, een soort tijdsbeeld uit de periode van voor de zondvloed. Maar als ik het goed begrijp, dan hebben we in dit tijdsbeeld uit de periode waarin Lamech leefde eigenlijk ook een tijdsbeeld van de tijd waarin wij leven. Met alle veranderingen die er natuurlijk zullen zijn als we die twee tijden met elkaar vergelijken. Maar er zijn toch ook wel merkwaardig veel trekken van overeenkomst. Jezus heeft trouwens gezegd dat het in het einde der dagen gelijk zal zijn als in de dagen van Noach. Toen heeft hij een paar dingen genoemd uit de dagen van Noach en hij heeft gezegd, zo zal het dan ook zijn. Tegen dat de Zoon des Mensen wederkomt op de wolken des hemels, zal het eigenlijk weer net zijn zoals het ook was in de dagen van Noach. Maar als het zo zal zijn als in de dagen van Noach, dan kun je ook gevoeglijk zeggen, dan zal het eveneens zo zijn als in de dagen van Lamech, die aan de tijd van Noach vooraf ging. En waar de perioden, waar de kenmerken van de tijd van Noach als in voorbereiding waren. De instelling van toen is ook hoe langer hoe meer de instelling van nu. Of niet? Geen God boven ons. Geen wetgever die het ons voorzegt. En we ruimen op wat in vorige geslachten heilig was geacht en wat van God afkomstig was. Daar hebben wij geen boodschap meer aan. Dat zegt ons niks meer. Want we geloven niet meer in die God. Dat deed mijn grootmoeder nog wel. En dat deed die grootvader, die ook niet beter wist, ook nog wel. Maar wij zijn verlicht. En wij weten het beter. En wij hebben onszelf tot norm verheven. Gods wetten gelden voor ons niet meer. Voor ons is alleen maar belangrijk wat in de maatschappij zo algemeen wordt gevonden. Wat de helft plus één vindt, dat vinden wij ook. En dat moet de regering maar vastleggen. En als over een jaar of 20 de helft plus één er wat anders over denkt, dan passen we de wetten gewoon weer aan, nietwaar? Maar de touwen die God om ons heen gelegd hebt, die werpen we van ons. En de banden waarmee God ons binden wil, die breken we stuk. En in navolging van Lamech zijn we vandaag bezig om precies dezelfde dingen te doen. Lamech nam zich twee vrouwen. Lamech veranderde eigenmachtig de inzettingen Gods omtrent het huwelijk. En alles wat met het huwelijk te maken heeft, dat moet vandaag anders verstaan en anders ingevuld worden. En dan doen we dat toch gewoon. Dan doen we dat toch gewoon. En dan verklaren we ook tot een huwelijk wat de Bijbel voor een gruwel verklaart. Want alles moet kunnen. De mens mag toch uitgaan van zijn recht op zelfbeschikking. Hij heeft toch zijn eigen leven en zijn koers in dit leven te bepalen. Wij willen toch zelf weten hoe we onze seksualiteit beleven of niet beleven. En dat dat rampzalige gevolgen heeft En nu ook al blijkt te hebben in de ontwrichting van heel het gezinsleven en van het hele maatschappelijke leven. En dat daar de bakermat ligt van een toenemende jeugdcriminaliteit. Wel, wat zou ons dat deren? We gaan onze eigen gang. En laat deze tijd ook niet zien een toename van geweld en misdaad. Iedereen klaagt erover. Iedereen heeft er op zijn tijd last van. Inbraken, roof, overvallen. Een mensenleven telt toch niet meer. Maar veranderingen zie je niet optreden. Echt maatregelen. Ja, dweilen met de kraan open. Dat weet onze regering goed te doen. Bovenop het andere. Het zijn de tijden waar de apostel Paulus Timotheus al aan herinnerd heeft. Weet dit. Dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Dus we hebben nog wat te wachten. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Egoïsten dus. Geldgierig. Laatdunkend. Hoovaardig. Hoogmoedig is dat. Lasteraars, de ouderen ongehoorzaam. Nou, ik zou zeggen, dat zie je ook her en der. Ondankbaar, alweer zoiets. Onheilig, commentaar overbodig. Zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk. Liefhebbers van zichzelf, achterklappers, onmatig, wreed, wreed, zonder liefde tot de goeden, zonder liefde tot hen die de Heere vrezen, verraders, roekeloos, opgeblazen. Meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Playboy en dat soort geschriften, dat soort tijdschriften worden ook op grote schaal verkocht. Liefhebbers van wellusten, meer dan liefhebbers Gods. En net als in Lamech's tijd, net als in Noach's tijd even daarna, is de aarde ook nu weer vervuld met wrevel. Dat is met geweld. Je kunt niet meer veilig over straat gaan 's avonds en 's nachts. Haal je toch niet in je hoofd om 's avonds als jonge vrouw of als meisje in bepaalde streken op straat te gaan. Dat haal je toch niet in je hoofd. Je loopt toch allerlei risico's dan. In zo'n wereld leven we. En dat wordt elk jaar erger. We kunnen onze ogen ervoor sluiten, maar open ze nou maar eens een keer. Dat wordt elk jaar erger. Dat spoelt hoe langer hoe meer over ons heen. En we vragen ons soms angstig af. Hoe zal het gaan? Hoe lang kan God dat allemaal nog gedogen? We hebben hem niet meer nodig. Hij is uit het leven gebannen. Neemt hij dat? Legt hij zich daarbij neer? Als zijn schepselen van hem niet meer willen weten. En met zijn wetten een loopje nemen. En ze verachten en ze veranderen willekeurig. Neemt de Heere dat? Dacht u dat? Dat kan toch niet? Daar is hij toch te rechtvaardig voor. Hij is te rein van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Kan de Heere dat dan allemaal maar aanzien? En dat alles heeft een ontwikkeling gehad, gemeente. En dat is een ontwikkeling die niet stilstaat. Je ziet dat ook in de dagen van Lamech. De zevende van Adam afgerekend. En zeven heeft toch een bepaalde waarde in de Bijbel. Dat getal zeven. Dat is een bepaalde volheid, een bepaalde rijpheid die het bereikt heeft. Een hoogtepunt. Inderdaad, bij Lamech vertoont onze tijd ook langzamerhand het kenmerk van een hoogtepunt waar we naartoe gaan, of wilt u een dieptepunt? En u weet hoe het met die wereld van Lamech afgelopen is. God verdierf ze allen toen ze geduld, en dat was een lang geduld. Zijn langmoedigheid was groot en zijn geduld was taai. Maar toen zijn geduld uitgeput raakte, toen de Lamechs tot het uiterste gedaan hadden, toen heeft God gezegd tot hiertoe en nu niet verder. Ze kunnen er niet eindeloos mee doorgaan. Een mens kan zich van God losmaken en een mens kan een tijd denken dat de Heere dat neemt, dat de Heere dat accepteert, dat hij de Heere op deze manier behandelen kan. Een mens kan zichzelf ook nog allerlei illusies in zijn hoofd maken dat hij dan pas eindelijk vrij is, maar tenslotte zal het schepsel het verliezen van de almachtige schepper. Gemeente, ik schilder u vanavond geen rooskleurig tijdsbeeld en ik doe dat heel bewust niet. Want het kan niet. En het is, als je je ogen er niet voor sluit. Ja, als je je ogen ervoor sluit, dan zie je de dingen niet en dan wil je ze niet zien. En dan kun je onbekommerd voortleven en dan denken dat het allemaal nog even rooskleurig is en allemaal nog wel weer goed kan komen. En zo gaan we dan maar verder. Maar dat is jezelf misleiden en zelf blinddoeken. Maar als we ons eerlijk in deze wereld om ons heen zien, dan is het bij tijden om te huiveren. En soms doen we dat ook. Letterlijk. En we zijn verlamd als gebeurtenissen plaatsvinden zoals op de 11e september. En bij zoveel andere dingen die misschien niet zo'n impact hebben op de maatschappij van de hele wereld, maar die in ons eigen leven wel een bepaalde invloed uitoefenen en waarin we in onze eigen omgeving van schrikken en van deinzen. Nee, geen fraai beeld. Want laten we eerlijk wezen, het leven is rauw. Het leven is hard. En voor sommige mensen is het leven gruwelijk. De wereld is ook hard. Liefhebbers van wellusten, meer dan liefhebbers Gods. God is uitgebannen. U kent dat boek van die man die ook dat andere boek geschreven heeft, De Eeuw van mijn vader, Geert Mak. Hoe God verdween uit Jorwerd, uit dat plaatsje in Friesland. Hoe God daar geen plaats meer had. Langzaam maar zeker was er in dat dorpje voor God geen plaats meer. Hoe God verdwijnt uit Nederland. Ondertussen kan zo'n boek ondertussen ook wel geschreven worden. Hoe God bezig is te verdwijnen uit Nederland. En hoe er allerlei leiders en allerlei predikers en allerlei mensen mee verantwoordelijk zijn bij het verdwijnen en verwijderen van God uit ons land. En als de mens dat niet wil erkennen, dat daarmee koningsmoord gepleegd wordt, regicide. We hebben het over allerlei moorden die mensen begaan. Genocide, suïcide, maar regicide, koningsmoord. God wordt, als een mens het kon, hij zou het doen, God doden. En dan is er niet veel hoop meer. Dat is de werkelijkheid aan één kant. Lamech, hij nam zich twee vrouwen. En hij liet zijn vrouwen horen hoe hij erover dacht. Hoe hij over God dacht. En hoe hij over zichzelf dacht. En dat lied van Lamech wordt vandaag gezongen, gemeente. Ik teken u dus geen rooskleurig beeld, dat was ik ook niet van plan. En ik herroep ook niks van wat ik gezegd heb. Maar ik teken u wel een completer beeld dan het beeld dat ik tot nog toe getekend heb. Want gelukkig, Gode zij dank. En dan past ons inderdaad het lied tot lof en eer van God en van zijn genade te gaan zingen. In de dagen van Lamech was dit ook nog niet alles. Er was nog een andere linie en er was nog een tijdgenoot van deze Lamech. Henoch. Henoch, ook de zevende van Adam. Zo wordt hij zelfs aangeduid in het boekje van de apostel Judas, die brief van Judas, de zevende. Alweer dat getal van rijpheid. En wat is er in dat geslacht dat van Sem, op dat via Sem op Adam teruggaat? Wat is er in dat geslacht gebeurd? Het laatste vers van Genesis 4 vertelt ons daar wat van. Daar had je Seth, die kreeg een zoon, Enos, en toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Wat in het geslacht van Kain hoe langer hoe minder gebeurde en helemaal tenslotte ophield. Die stroom die was helemaal opgedroogd. Dat is in dat andere geslacht, in die heilige linie, praktijk geworden. Men is begonnen en dat is niet een begin alleen maar geweest zonder voortzetting, maar dat is ook de voortgang geweest. Men is begonnen de naam des Heren aan te roepen persoonlijk. Ik denk dat het hier in dat laatste vers van Genesis 4 bedoeld wordt in de zin, men ging dat ook gemeenschappelijk doen. Zeg het dan maar in de taal van vandaag, men begon de eerste kerkdiensten te houden. Samenkomsten van hen die de Heere zochten, om de Heere te vrezen, de Heere aan te roepen en het woord, de openbaring die de Heere tot op dat moment gegeven had, te overdenken en elkaar daarin te bemoedigen, welke vorm dat verder ook gehad mogen hebben. Maar daar was de vrezen des Heeren te vinden. En er waren ouders die hun kinderen onderwezen in de dingen van God en van zijn dienst. Er waren mensen die het hun kinderen doorgaven, wat zij weer van hun voorouders gehoord hadden. Over de beloften die de Heere gegeven had en over de genade die de Heere beloofd had en over de zaligmaker die eens zal komen. Er was nog niet veel. De omvang van het woord van God, die trouwens, dat trouwens nog niet eens op schrift stond, want die uitvinding was nog niet gedaan. Om het op schrift te stellen, om het in boekvorm uit te geven. Maar het was de mondelinge overlevering. Maar ten aanzien van wat de Heere gegeven had, daar was nog niet eens zo heel veel van te vertellen. Het was nog maar in de allereerste beginfasen. Maar dat wat ze toen toch wisten, wat de Heere beginnend bij de moederbelofte gegeven en achtergelaten had. De belofte van zijn zoon, de belofte van de overwinnaar, de belofte van hem die de kop van het slangenzaad zou vermorzelen. En wat de Heere daar eventueel verder nog aan aanvulling op gegeven heeft. Dat was zo kostbaar. Dat was zo dierbaar voor hen die op de Heere hadden leren hopen. Dat zij dat als vanzelf doorgaven aan het volgende geslacht. En er werd geleefd bij de hoop die dat woord verstrekte. Er werd geleefd in het geloof in de God die dat woord had gesproken. En dat zette een stempel op de mensen. Op allemaal, dat zeg ik niet, dat weet ik ook niet. Maar er waren er in ieder geval op wie het stempel gezet werd. En die het in hun leven ook lieten weten, lieten merken, lieten blijken. In woord en wandel. En daar hoort die andere zevende van Adam heel nadrukkelijk bij. Henoch. In zijn leven is Gods genade ook verheerlijkt. Wanneer? Ik weet het niet. Het is maar heel weinig wat het woord van God ons over deze Henoch vertelt. Maar het is gebeurd. Hij wandelde met God. Zo wordt dat hier aangeduid. Twee keer zelfs. Vers 22, vers 24 nog een keer. Henoch dan wandelde met God. Terwijl Lamech met God afrekent en God uitsluit, helemaal overal buitensluit, houdt Henoch juist in alles rekening met God. Is dat ook een bepaald hoogtepunt geweest? Mogelijk. Dat wordt niet van die anderen gezegd, terwijl daar toch ook gezegd wordt dat ze de naam des Heren begonnen aan te roepen en dat daar tekenen van de vrezen des Heren waren en dat er de beleving van de genade van de Heren was, zo mogen we aannemen. Maar bij Henoch is het in één keer zo onder woorden gebracht, hij wandelde met God en dat terwijl hij leefde in de tijd die ik u zojuist schilderde. De dagen van Lamech, nota bene. De dagen vol goddeloosheid. De dagen vol godsverduistering. Toch iemand die met God omgang had. Wandelde. Dat gebeurde dus toen ook. En dat kon dus toen ook. Wat betekent die uitdrukking? Henoch wandelde met God. U begrijpt, dat is natuurlijk niet een uiterlijke wandel met de Heere geweest. Die is er wel geweest in het paradijs voor de zondeval. Tussen Adam en Eva enerzijds en de Heere anderzijds. De Heere bezocht zijn kinderen Adam en Eva toen ze nog in de staat der rechtheid leefden. De Heere kwam en hij communiceerde met hen. Hij sprak met hen. Hij wandelde met hen in de hof van Eden. En ze mochten zij als kinderen mochten met hun vader spreken. En vader sprak met zijn kinderen. Heel vertrouwelijk, letterlijk. Maar zo moet je het niet verstaan natuurlijk. Dat kan niet meer, want de zonde is ertussen gekomen. En de zonde is er zodanig tussen gekomen dat die omgang met de Heere onmogelijk geworden is. Nee, als onze tekst zegt Henoch wandelde met God, dan moet je dat verstaan in het licht van Hebreeën 11, waar Henoch ook voorkomt en waar gezegd wordt dat dat door het geloof was. Door het geloof, een wandel in de gemeenschap met God. Door het geloof ook een leven van gebed tot God en van waakzaamheid in de geboden van de Heere en van een gebruik van de middelen die de Heere heeft gegeven. Een leven van wat de Psalm 25 noemt Gods verborgen omgang, die het deel is van zielen waar zijn vrees in woont. Hoe kwam Henoch daaraan? Hoe leerde Henoch dat? Gemeente, achter dat wat onze tekst zegt, ligt een goddelijk wonder. Zie dat nou maar heel duidelijk. Er ligt een goddelijk wonder achter. Onze tekst wijst op een wonder van genade. Want Henoch, je kan over Lamech zeggen wat je wil en wat je moet zeggen. Een goddeloze man. Een man die de goddeloosheid indronk als water en die er een welig vermaak in had. Maar Henoch was, zo zeggen we dan wel eens, van dezelfde lap gescheurd. Toen dat kind in een wieg of ergens anders ingelegd werd na zijn geboorte, toen was er geen verschil tussen hem en tussen Lamech. Misschien wel, ja, ongetwijfeld in dezelfde tijd geboren, misschien wel vlak bij elkaar wonend. Er was geen verschil tussen die twee. Er was ook geen verschil. Voor God waren ze allebei, nou zeg ik het heel nadrukkelijk zo, ze waren voor God allebei aan de verdoemenis onderworpen. Omdat ze met schuld en met ongerechtigheid op de wereld gekomen waren, geboren namelijk als kinderen van Adam, kinderen des toorns, die geen van beiden in het rijk van God konden komen als ze niet eerst nieuw geboren zouden worden. Het is geenszins vanzelfsprekend dat Henoch met God wandelt, geenszins. Het is een wonder dat hij met God wandelt. En hoe dat gekomen is, omdat God hem opgezocht heeft. Niet hij heeft naar God gevraagd, maar God heeft naar hem gevraagd. En dat wandelen met de Heere, dat was resultaat van wat de Heere eerst gedaan had. Dat was vrucht van opzoekende liefde Gods. God was begonnen in zijn leven. De Heere had naar dat kind gevraagd. Op welke leeftijd weet ik niet, maar op een gegeven ogenblik had de Heere zodanig naar hem gevraagd, had de Heere zijn intrek genomen in zijn hart, heeft de Heere zijn ontferming aan dit kind of aan deze jonge man of aan deze volwassene betoond en heeft hij hem geleerd, heeft hij hem erin onderwezen dat hij nog God niet kon missen. Dat hij hem nodig had. Nodig had voor het onderhoud van zijn leven, nodig had voor de redding van zijn ziel, nodig had voor de opening van zijn blinde ogen, nodig had voor de vergeving van zijn zonde, nodig had voor de vernieuwing van zijn leven. Hij was gaan ontdekken hoe diep afhankelijk hij als gevallen mensenkind voor God was, en hoezeer hij op de Heere was aangewezen, en de scheiding die de zonde tussen hem en God gemaakt had, begon hem pijn te doen, begon hem droef te geven en hij heeft de zonde die hij ging ontdekken, waar de Heere zijn ogen voor opende, leren beleiden en er kwam waarachtige bekering, er kwam omkeer in zijn leven en dat was oprecht en dat was ongeveinsd en zo is hij teruggekeerd tot God, omdat God hem met koorden van goedertierenheid tot zich trok. En zo is het bij deze Henoch de onberouwelijke keus geworden en is het de hartelijke begeerte geworden om met God verzoend te mogen zijn en dat alles verwekt door de Heilige Geest in zijn ziel. En hij heeft de Heere leren kennen en de Heere heeft zich aan zijn ziel geopenbaard. En hij heeft het geheim gekend van stort voor mij uit uw ganse hart. Ik ben een toevlucht te allen tijden. En hij nog heeft het geweten, God vergeeft menigvuldiglijk. En hij heeft ondervonden, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. En het woord van God, voor zover dat toen bestond, wat hij van zijn vader, wat hij van zijn moeder gehoord had, dat heeft hij ook als een schat in zijn eigen hart met zich meegedragen. En dat ging kracht oefenen in zijn leven. Dat werd zijn houvast, dat werd zijn steun, dat werd zijn toeverlaat. Ondanks het woeden van Satan, ondanks de wrevel en het geweld waar de aarde langzamerhand mee verzadigd begon te worden, ondanks de autonomie van de mens die alom gepredikt zou ging worden en die in de liederen in de poëzie van Lamech bezongen ging worden, heeft Henoch het geheim geleerd. De Heere is mijn lied, mijn psalmgezang. En dat gebeurde ook in die tijd. Gemeente, dat gebeurde ook in die tijd. Toen was de Heilige Geest toch nog werkzaam. Toen had God zich door die autonome Lamech toch niet uit de wereld laten wegdrukken. En door dat goddeloze geslacht toch niet werkeloos laten maken. En als ik de tijd van vandaag vergeleek met de tijd van toen, mag je dan de vraag stellen, gebeurt het vandaag dan ook nog dat er mensen zijn die leren met God te wandelen? Kan het vandaag dan ook nog? Ondanks alles waar we zorg over hebben, ondanks alles wat heen wijst naar een hoe langer hoe grotere verlating van God en van zijn dienst en een afval van de Heere allerwegen. En een toename van geweld en van misdaad en van onrecht. En een tijd van onoplosbare problemen waar niemand meer weet wat hij ermee beginnen moet. Kan het vandaag ook nog? Gebeurt het vandaag ook nog? Er is nooit een tijd geweest dat Gods arm echt verkort was. En er zal ook nooit zo'n tijd komen dat Gods arm verkort is, dat God het niet meer kan. En dat de geest geen harten meer bereiken kan en vernieuwen kan. En dat mensen totaal buiten het bereik van Gods genade zullen zijn gekomen. Ook vandaag is zo'n tijd niet aangebroken. Maar de vraag voor u en mij is niet of het kan en of het nog gebeurt, maar de vraag voor u en mij is, horen wij erbij? Weten wij wat dat is? Wat ik zo pas van heen nog tekende, hoe hij getrokken is, hoe hij overwonnen is, hoe hij ingewonnen is, hoe hij de Heere heeft nodig gekregen, hoe hij zijn schuld heeft leren beleiden, hoe God waarde voor hem heeft gekregen, onmisbaar voor hem geworden is. Weten wij daarvan? Van die werkzaamheden, van dat toevlucht nemen, van dat schuilen, van dat hopen, van dat woord dat kracht doet, van de ondervinding dat dat woord ook werkelijk een kracht Gods tot zaligheid is. Als de Heilige Geest het gebruikt en het indraagt in onze harten en als het ons werkzaam doet zijn. Nou, zo kwam Henoch er naartoe om met God te wandelen, met de Heere gemeenschap te oefenen, contact met de Heere te hebben. Henoch was zich altijd bewust van de aanwezigheid Gods. Hij probeerde niet aan die ogen van de Heere te ontkomen, door weg te kruipen, als hij bepaalde dingen wilde doen waarvan hij wist, dat waarvan zijn geweten zei, dat God dat nooit goed zou keuren. Dan zocht hij uit de verleiding verlost te worden. Want de Heere zag hem. En dat oog van de Heere was hem toch meer waard dan de genietingen van de zonde. De wetenschap, de Heere slaat me gade. En toen hij een teer geweten had, toen kon hij ook precies zo makkelijk meer zondigen. Want hij wist dat hij met elke zonde God ook zou onteren, God zou bedroeven. En hij zou met elke zonde zichzelf ook vervreemden van God. En de omgang met de Heere zou daardoor gehinderd, zou daardoor belemmerd, zou daardoor geblokkeerd worden. Terwille van de eer van God, terwille van zijn liefde tot God, terwille van de welstand van zijn ziel, heeft Henoch het geleerd het kwade te haten en het goede te verkiezen. En toch weer naar God te vluchten en bij God te schuilen. En met de Heere opnieuw omgang te zoeken. De verborgen omgang met God. Toen had hij het goed. Toen ondervond hij ook dat de Heere zijn liefde in zijn hart uitstortte. Dat de Heere zijn woord aan zijn ziel verklaarde. Toen heeft hij ondervonden dat als er vragen waren, als er ziekten waren, als er pijn was, als er angsten waren, als er zorgen waren. Als hij met zorg, met schrik, met beven de tijd waarin hij leefde gadesloeg en dacht aan zijn kinderen en dacht aan de anderen uit het geslacht van Seth. Hoe moet het toch gaan als die vloedgolf al hoger reist en als de goddeloosheid al meer veld wint. Als hij zo met al die noden en met al die klachten voor het aangezicht van de Heere kwam om de Heere er deelgenoot van te maken, toen ondervond hij dat er bij de Heere een luisterend oor is. Toen kon hij het ook wel eens kwijt bij God. En dan was hij het ook kwijt. En ondanks al die vertrouwelijkheid in de omgang met de Heere heeft Henoch ongetwijfeld ook altijd eerbied voor de Heere gehad. Want de Heere is de Heilige. En omdat de Heere de Heilige is, heeft hij ook recht op een heilige Henoch. Ja, dat geestelijk leven van Henoch stond op een hoog pijl. Dat was er. En dat hebben de mensen ook geweten. Henoch heeft ook nog geprofeteerd, lees je ook bij Judas. Henoch heeft ook zijn omgeving nog gewaarschuwd. Henoch, hij is een man geweest die zijn mond er ook niet over kon houden. Hij heeft het ook uitgedragen. En hij heeft het ook voorgeleefd, wat dat is om met God te wandelen. Mensen hebben gezegd, ja, zo'n leven. Ja, dat zal wel wezen omdat Henoch toch een hele apart levensgang heeft gehad. Een hele aparte levensgang. een soort asceet die teruggetrokken was uit het gewoel van het leven, die eigenlijk ook niet goed wist wat er allemaal te koop was, die niet in de handel zat en die niet in de bouw zat en die niet onder de mensen kwam. Want als je onder de mensen komt, ja, dan gaat dat allemaal zo niet. En dan zijn er zoveel dingen die je afleiden en die je aftrekken. Neem al in je gezin al de zorgen die er in je gezin kunnen zijn en al de moeite en de tijd die daarin gaat zitten en al de aandacht de aandacht voor geestelijke dingen wegneemt. Ja, zo omgaan met de Heere, zo wandelen met God, dat kan toch eigenlijk niet. Oh nee. Had hij nog geen gezin? Wordt ons niet verteld dat hij zonen en dochteren gewon? Die heeft ook geweten wat een gezin is en wat een tijd erin gaat zitten in het opvoeden van je kinderen en in het begeleiden van je kinderen en in het waarschuwen van je kinderen en noem maar op. En die heeft ook voor die kinderen de kost moeten verdienen. Die heeft ook een functie gehad in de maatschappij. Wat, ik weet het niet. Henoch was een gewoon mens, hoor. Heel gewoon mens, geen monnik, geen man die al zijn leven lang bovenop een pilaar is gaan zitten. Of in een hutje ergens in de woestijn als een kluizenaar zich teruggetrokken heeft uit het gewoel. En die in 2001 nog nooit van Osama Bin Laden gehoord had. Hij heeft een heel gewoon leven gehad. En met God gewandeld heeft. Want dat is geen kwestie van je trekt je terug en je bemoeit je nergens meer mee en je laat de wereld en je zoekt alleen maar in een monnikencel de omgang met de Heere. Maar dat is alleen maar een kwestie van hoe stel je je prioriteiten in. Dat is een kwestie van gehoorzaamheid aan wat de Heere Jezus straks gaat noemen zoekt. Eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Gemeente, dat was er toen ook. Is dat niet hoopgevend? Dat er toen ook die zevende van Adam was, die Henoch heette, waarvan de Bijbel zo eenvoudig zegt, maar wel met nadruk, twee keer in een heel klein stukje, Henoch dan wandelde met God. Dat kon toen. Want dat maakte God mogelijk. En dat kan vandaag. Want vandaag maakt God het nog mogelijk. Is het er? Ik bedoel niet, is het er hier, is het er daar? Kunt u aanwijzen plekjes, gezinnen, adressen, mensen bij wie u denkt dat het zo is? Daar gaat het niet om. Is het er bij ons? Is het er bij u? Zoekt u het? Is het er bij jou? Zoek jij het? Zou je het graag willen hebben? En wat doen we er dan voor? Wandelen met God. En er is geen rijker leven. Ongetwijfeld. Er is geen rijker leven. Dat heeft Lamech tegen iedereen gezegd die het wilde horen. Lamech, hoe beleef je dat nou? Mensen, er is echt geen rijker leven dan wat ik beleef in mijn omgang met God. Met de omgang met mijn Vader in de hemel die in Christus, die nog komen moet, verzoend is met mij. En die je gunst op me neerziet. En die om dat offer dat straks gebracht zal worden. En dat heeft God beloofd dat dat gebeuren zou. Die om dat offer al mijn zonden, ook mijn zondige aard, nimmer meer wil gedenken. Die God die voor me zorgt nu in de tijd waarin ik leef. En wat er ook gebeuren gaat, ik weet het ook niet. Maar het is in zijn handen en het ligt in zijn handen veilig. En mij zal geen kwaad wedervaren waar hij niet van weet en waar hij niet door overvallen wordt. Ik mag in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn gezeten. Ik mag vernachten en dat geeft me zoveel rust bij tijden. In de schaduw van de Almachtige. Mensen, dat is het leven dat ik je allemaal aan kan raden. Zoek dat toch. Zoek dat toch. Gods verborgen omgang wordt gevonden, wordt beleefd door zielen waar zijn vrees in woont. Amen. Psalm 25, het zevende vers. Laten wij danken. Heere, ook nu mogen wij nog weer uw naam aanroepen in ons gebed. We danken u dat ge nog uw woord gegeven hebt. Een woord dat ons de tijd tekent, ook onze tijd, Heere. En daar is niet veel goeds van te zeggen. Dat was van de dagen van Lamech zo. Dat is de dagen waarin wij leven zo. Dat is, en dat is ook het oordeel van u zelf geweest, Heere Jezus Christus, toen u de tijd voorafgaande aan uw wederkomst vergeleek met de periode van Noach en de goddeloosheid die toen de aarde vervulde en het geweld dat toen overal aanwezig was en het vertrouwen op God dat nergens meer gevonden leek te zijn. Heren, en wat we vandaag beleven, dat vertelt ons dezelfde dingen. En dat vervult ons met verdriet. Dat vervult ons met zorg. Dat vervult ons met ontzetting als we denken wat daar het gevolg van zal moeten zijn. God verdierf ze allen. Toen de maat vol was, Heere. En als de maat van deze wereldtijd vol is, dan zal het niet anders gaan, want u bent in de loop van die eeuwen die tussen nu en toen lagen niet veranderd en uw recht is niet veranderd en uw heiligheid ook niet. O Heere, daarom kan het ons met verschrikking vervullen. Het heeft mijn hart verschrikkingen gebaard, zo zingt een van de dichters. Maar wat een wonder, Heere, dat er ook nog wat anders was, dat uw woord getuigt, dat ook zelfs toen er nog een volk was waarvan u kunt zeggen ze wandelden met God, die Henoch en ongetwijfeld ook nog anderen die het geheim kenden, toen ook, zelfs toen, van het leven met u, van de verzoening met u. O God, wij bidden van u dat u dat vandaag ook maar rijk wilt schenken nog. En dan gaat het er ons niet om dat het hier of daar gevonden wordt, maar mogen we het zelf kennen, Heren. Mogen we het zelf kennen, mogen we het, als we het niet kennen, toch met inspanning van alle krachten zoeken. En als door genade het ons deel werd, Heren, laten we de rijkdom, de onvoorstelbare rijkdom, er dan ook van mogen beleven om het anderen hartelijk aan te raden en dringend aan te bevelen. Kom, ga met ons en doe als wij. om ook die God te zoeken en ook hem te dienen en te vrezen. Heere, wij bidden voor de tijd, voor de wereld waarin we leven. Een wereld vol lamechs. Een wereld vol mensen die bezig zijn om uw heilige ordinantie te verbreken en te veranderen. Eigenmachtig, autonoom, omdat ze menen dat ze zo zijn. Wat een vergissing, alsof de mens ooit zijn eigen rechter, zijn eigen wetgever zou kunnen wezen. Wat een vergissing. Een wereld waarin het geweld toeneemt en waarin eigenmachtig handelen op de agenda van iedereen zo wat staat. Heren, wij bidden voor deze ellendige wereld. Treed nog niet in het gericht, o God. Maar wil nog in ontferming aan deze wereld gedenken. En laat uw woord toch uitgaan. Laat uw woord toch gepredikt worden. Laat uw woord toch ook vrucht dragen. Laat uw woord nog werken. Krachtig, heerlijk werken. Laat er nog vele mogen worden getrokken. Ook uit de lamechs, Heren. Die het gaan verliezen voor u. Die een heel andere toon aan gaan slaan als over God spreken. De toon van de waarachtige verootmoedigingen, van de verbrokenheid en van de verbrijzeling des harten. De toon van het schuldverslagen hart. Heren, laat dat er toch zijn. En ga zo verder met uw werk, onder ons en alom. En wilt u in uw genade nog vele henochs verwekken. Mensen die weten wat dat is om te wandelen met God. Heren, dat mag ons op de been houden. Dat mag ons moed geven dat dat er toen was en dat dat er nog zal zijn. En dat dat alles er toen was en nog zal zijn omdat gij God zijt. En omdat u de werken uwer handen niet laat varen. Omdat u het de duivel niet zult laten winnen. Heren, ontferm u over ons. En wees ons nu verder ook nabij. Laat de ernst van het woord onze rest, de rest van de oudejaarsavond, ook mogen stempelen. De rest van de avond tot aan de nieuwjaarsdag toe. Laat dat een tijd mogen zijn, Heren, waarin we nog eens overdenken wat we gehoord hebben dit jaar. En wat u ons hebt laten horen. En geef dan morgenochtend hartelijke begeerte om opnieuw de draad op te pakken. En opnieuw te gaan horen naar uw stem. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen en laten we dat staande doen. Psalm 102, het eerste en het zevende vers. Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken. Laat me uw bijstand niet ontbreken. En gij zult opstaan, ons beschermen. vrede draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.